dat we elkaar weer treffen op de podcast van CoIntel. Iets wat je zelf beleefd hebt, is makkelijker aan een ander te vertellen. Vandaag deel 1 van Evangelie Eerst Voor Jou.
Ik wil een stukje aan je voorlezen vanuit het woord van God. En dan gaan we voor naar Lucas 7, vers 36. Daar staat een van de fariseeën, die nodigde hem uit voor de maaltijd. En ik lees vanuit de NBV. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. En een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. En ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanlichtbed. En ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. En toen de fariseeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, dan zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. En de een was hem 500 denarii schuldig en de ander 50. En omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem de meeste liefde betonen? Simon die antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en hij vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en jij hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus. Maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. En daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele. Want zij heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. En zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonde vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Heerlijk hè, het woord van de Heer. Altijd zo'n verhaal, als je het leest, probeer ik het voor me te zien. Het is alsof ik even afreis naar dat moment en daar dan sta in die ruimte. De Heer Jezus zie aanliggen, ik zie de vrouw binnenkomen. Ik zie de fronsende wenkbrauwen van de fariseeën. Ik zie de mensen die er wat van vinden, die er wat van zeggen. En dan haalt Jezus dat wat verborgen is in je hart, haalt hij omhoog. Want dat is wat hij deed. En hij spiegelde deze fariseeën, Simon, eigenlijk door te zeggen, joh, als je veel vergeven bent, ben je ook enorm dankbaar. Maar als je maar weinig hebt, ja, dan is het misschien wat moeilijker om die genade van mij te ontvangen. Dat is wat hij tegen hem zei. En ik denk dat hij tegen de fariseeën zei uit liefde. Omdat hij ook zo graag zou willen dat hij diezelfde schoonwassende, schoonspoelende ervaring zou hebben als deze vrouw. Dat denk ik. Want ik denk, God houdt van al zijn kinderen. En of je nu voor heel veel zonden vergeven wordt, of voor jouw gevoel vergeven moet worden voor zonden waarvan je denkt, ja, ik had eigenlijk beter moeten weten. Voor God is het hetzelfde. Hij spoelt ze weg. Hij zet je vrij. Hij ziet je als rein door het werk van Jezus Christus aan het kruis. En ik zal je vertellen, ik ben de afgelopen 1,5 jaar in een reis gekomen waarin ik door verschillende lagen in mijn eigen hart heen moest gaan. En dat klinkt wat ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel erg mooi. Het is ook heel moeilijk geweest, want ik wilde naar mezelf kijken. Ik heb zoveel grote voorbeelden gezien en ook grote mannen gods die groot geloof hebben, maar die soms ook gewoon heel aardig uit de hoek konden komen. Heb je dat eens meegemaakt? Die komen hier vast nooit langs. Maar en dat maakt niet uit, want we zijn gewoon allemaal mens. Maar ik wist dat als ik door wilde groeien en meer op Jezus wilde gaan lijken. Ik niet alleen maar een grote bediening zou moeten willen ambiëren, maar dat ik ook moest kijken naar mijn eigen karakter. Durf je te zeggen tegen mensen om je heen van, joh, spiegel mij eens. Wat zijn de dingen waar ik niet zo goed in ben? Dat bekende en ook wel heel gevaarlijke gebed van David. Toets mij, zie of er in mij een helloze weg is. Kijk eens of er nog iets bungelt of niet helemaal in orde is. Zoveel van ons durven dat gebed niet te bidden, omdat we ons zo minderwaardig van binnen voelen, dat we niet kunnen horen dat er nog iets mis is. Maar als je het evangelie echt hoort, en als je het evangelie echt gelooft, ook voor jou, dan is zelfs die tekortkomingen in mijn leven, is Jezus voor aan het kruis gegaan. En mag ik worden schoongewassen en schoongespoeld van alles wat me aanklaagt en alles wat iets van me vindt. En mag ik in de vrijheid leven, in de vrijheid staan. Niet omdat ik zo enorm sterk ben of geniaal, maar omdat zijn liefde is meer dan genoeg voor mij. En zijn liefde is meer dan genoeg voor jou. En ik begon daarover na te denken, weet je dat? Ik ben christelijk opgevoed. En ik heb dus eigenlijk ook altijd best wel, me geprobeerd te gedragen. Ik heb niet een enorm losbandig verleden. Met allemaal verschillende vrouwen, seks, drugs en rock'n'roll. Heb ik niet. Vrienden van mij wel. Mijn schoonvader ook. Kwam uit de wereld. Was hopeloos verloren. Totdat hij het evangelie van Jezus hoorde. En dat is heerlijk. Ik heb soms getuigenissen die je hoort van mensen, keer dat, die zwaar in de problemen zaten. En als jij zo iemand bent, prijs God voor wat hij in je leven gedaan hebt. Maar ik heb ook wel eens in een samenkomst gezeten dat ik zo'n verhaal hoorde. Ik denk, wauw, wat heeft die een ontmoeting met God gehad? Maar wat zat die ook in de knoop daarvoor, weet je wel? Van zwaar uit de duisternis naar het enorme licht. En ik heb me er wel eens op betrapt dat ik mezelf dan wel eens afvroeg, moet ik dan niet eerst hopeloos verloren zijn voordat ik die genade kan ervaren? Dat er bijna een soort ongezonde, jaloezie is. Nou ja, was ik dan maar helemaal verloren, dan had ik misschien die liefde van God net als jou zo kunnen ervaren. En ik ontdekte dat er een verschil was tussen mij en mensen die veel vergeven waren. Want dat is wat hier in de Bijbel staat. En Jezus zegt, er is een verschil, zegt hij, tussen iemand die veel vergeven wordt of iemand die leeft met de gedachte dat alles wat hij doet toch wel, ook een beetje uit goed gedrag is. Toch wel een beetje verdiend. Misschien ook wel, het hoort erbij, dus we doen het. Of deze, als je dan een fout maakt, dan zou je toch eigenlijk beter moeten weten. Ken je dat gevoel of die gedachte? Jij, als kind van God, je zou toch. En dat maakt dat elke keer als Gods genade zich dan aandient en die heerlijkheid komt om jou te overspoelen, is het ergens moeilijk om dat te ontvangen. Want je bent misschien nog nooit zo hopeloos verloren geweest dat je op je knieën viel en huilde en zegt, oh God, dank u wel dat u mij heeft verlost. Ik ellendige. Weet je wel, dat gevoel. Die fariseer die komt bij de klaagmuur, hè, en die begint te bidden en dan komt die zonde ernaast staan en die slaat op zijn borst en die zegt, oh ik ellendig mens, oh God, weet je. En Jezus prijst hem. Hij zegt, hij snapt het. Hij snapt dat het niet gaat om hoe goed je bent, maar juist om gewoon het ontvangen dat wat God voor jou gedaan heeft. En ik zat hier over na te denken en ik had een gesprekje over met mijn schoonvader. Mijn schoonvader is Jaap Dieleman. En een heerlijke kerel, man van God, doet mooie dingen voor de Heer. Maar Jaap die kwam tot bekering vanuit een heel wild drugsverleden. Jaap was, die stond bekend als een junkie in de plek waar hij was. En die ging naar een concert van Andrew Crouch in de IJsselhallen. En daar werd hij door God in zijn nek gegrepen. En de rest is history. God bracht nieuw leven. Hij kreeg een vrouw. Hij kreeg twee fantastische dochters waarvan ik de knapste heb gekaapt. En hij heeft zoveel mooie dingen gedaan in zijn leven. En als ik met Jaap praat, dan merk ik dat er in zijn hart zo'n rotsvast vertrouwen is in die genade van God. Hij kan zonder enige gêne dat altijd ontvangen, ook voor zichzelf. Dus ook als hij wel eens een foutje maakt, want ook Jaap maakt wel eens een foutje, denk ik. dan heeft hij er geen moeite mee om zich er overheen te zetten en te zeggen, ik ontvang zijn liefde, zijn genade voor mij. En dan keek ik naar mezelf en dan kwam ik erachter dat ik worstelde omdat ik ergens een patroontje heb meegekregen waarin ik denk dat ik wel beter had moeten weten. Ken je dat? Ik heb niet het fundament wat Jaap meedraagt vanuit die enorme schuld die vergeven is. Want ik bedoel, hij stond in de hemel zwaar in het rood, weet je wel. Bij mij vuurt het wel mee. Ik heb gasten zien komen waarvan ik denk, ik heb letterlijk iemand een keer horen zeggen op het podium. Er zijn mensen dood vanwege mij, zei hij. Maar ja, God heeft me vergeven. Ik denk, dude, weet je, gast, hoe kan je dat zo makkelijk zeggen? Maar hij heeft iets geproefd van wat als God je echt vergeeft en je zonde wegwast. Hoe heerlijk moet dat zijn? En tegelijkertijd, diezelfde Jezus stierf voor diezelfde, misschien in mijn ogen, kleinere dingen voor mij. En dat betekent dat ik heb geen meer recht door mijn goed gedrag op Gods genade. Maar ik heb zeker ook niet minder recht op Gods genade. En dat is wel wat de duivel jou probeert wijs te maken. Ben je er al achter? Dat als hij jou vertelt van, joh, jij als christelijke, hè, je doet je best, maar je had toch wel een beetje dit en je had, als je het even nou anders had gedaan, had je zus en zo. En juist in die periode dat ik naar mezelf ging kijken en tegen God zei, oké, Heer, toets mij. Zie of er een helloze weg is. Nou, als je dat gebed gebeden hebt, dat wordt heel snel beantwoord. Alsof de duivel je hoort, weet je wel. Die zegt, nou, ik zal je eens wat vertellen. En dan kom je daarachter en dan kijk je naar binnen en dan denk je, ben ik dit? Hier loop ik nog met die dingen? Heb ik, oh my goodness, ik dacht dat ik dat al een keer had afgelegd in een conferentie, weet je. En je kan al die dingen bedenken. En ik worstelde daarmee, juist door naar binnen te kijken. En ik zal je vertellen, naar binnen kijken voor een periode in je leven kan oké zijn als je daarna je ogen maar weer fixeert op Jezus. Want in jezelf ga je de verlossing niet vinden. Je moet op Christus zien en door zijn heerlijkheid jezelf weer kunnen vinden. Dat is belangrijk. Maar ik gun je zo dat je voor de patronen die er bij je zijn ingesleten, dingetjes die je hebt meegekregen van je ouders, omdat die nou simpelweg ook niet beter wisten, dat je in al de facetten van je leven zijn onvoorwaardelijke liefde kunt ervaren. Een aantal weken terug liep ik op straat. Ik had in mijn auto neergezet en ineens sprak de stem van de Heer tot mijn hart. Herken je misschien wel dat God ineens zo duidelijk. En hij zei tegen mij, David, zei hij. Hij zegt, het kruis heeft twee balken. Hij zegt, verticaal en horizontaal. Ik zeg, ja. Hè. Zei hij, is het je opgevallen dat de verticale balk dieper gaat dan de horizontale balk? Ik zei, ja, ik zei, dat is het beeld van de kruis. Maar toen begreep ik wat de Heer tegen me zei. Hij zei, de horizontale balk is voor de verkondiging van het evangelie naar de wereld. Voor iedereen. Hij zei, maar die verticale balk, die is allereerst voor jou. En die gaat dieper dan dat je dat kan doen. En ik ben bezig met het evangelie aan de wereld te verkondigen. En is voor iedereen genade. Je moet jezelf eens horen praten met iemand als je een pastoraal gesprek hebt. En je vertelt hem hoe enorm ver begaan God is met al de details. Maar als je de deur sluit en je nadenkt over de dingen die je zelf nog moet fixen, kun je je soms zo veroordeeld en alleen voelen. Of ben ik de enige die dat wel eens heeft? Oh nee, een aantal mensen herkennen zich. Ik gun je zo. Ik gun het mezelf zo. Dat het evangelie ook naar binnen toe gepredikt gaat worden. In de lagen van je hart, waar je misschien liever niet durft te komen. Want als je in je geest, ja, wedergeboren wordt, dan is je geest wedergeboren, maar dan die ziel van jou en je lichaam, die moeten er nog een beetje achteraan komen. En als je dan zegt, toets mij, Heer, zie of er in mij nog een helloze weg is, dan laat God die helloze weg niet zien om te zeggen tegen je, nou, dan moet je nog een heleboel aan veranderen. Maar dan zegt hij eigenlijk, ik wil dat je leert afdalen naar die facetten in je hart en daar het evangelie, het goede nieuws tegen preekt. Ik preek het goede nieuws van Jezus tegen mijn slechte eigenschappen. En ik vang er genezing in. Ik ontvang er genade over. En omdat ik voel van binnen en weet, die liefdevolle Vader veroordeelt mij niet. Maar die ziet mij als heel. Door het volbrachte werk van zijn zoon Jezus begin ik te groeien met een zelfvertrouwen die ik nog niet eerder kende. Het is apart, hè? Als het om onszelf gaat, dan is er een uitdaging. Maar ik zou je willen vertellen dat ik ben ervan overtuigd dat de vijand je probeert weg te halen van het leven van overwinning door ons continu in een soort aanklachtsproces. Ik bedoel, hij is de professionele aanklager, weet je. Hij zit erop, zeg maar. Hij gaat naar de club der aanklagers. Elke week. Of elke dag. Ik heb geen idee, maar hij heeft lidmaatschap. De duivel betaalt zijn tiende aan de club der aanklagers. Weet je wel. Houdt die club in beweging. Om achter al Gods kinderen aan te zitten. En je 100 keer per dag te vertellen dat je niet oké. En niet. Paulus die worstelde met die dingen. Die zei elke keer als ik het goede probeer te doen is het kwade bij mij aanwezig. Weet je dat? En dan zegt hij uiteindelijk daar onderaan. Ik vind het zo briljant. Dan zegt hij oké. Als ik dus de dingen doe die ik liever niet wil doen, maar ik doe ze toch, dan aanschouw ik dat niet langer als het onderdeel van Paulus, maar de zonde in mij. Hij parkeert het als zijnde niet van zichzelf. Wauw. Dus als er iets in mij werkt wat nog niet volgens het volkomen werk van Jezus aan het kruis, hè, wat daar nog niet mee in samen, dan mag ik dat parkeren en zeggen, Heer, that's no longer me, dat ben ik niet meer, want ik ben gestorven. Dus de zonde die in mij werkt. Maar daar heeft u de prijs voor betaald. Ik mag me richten op wat u deed voor mij. Ik kan het bijna niet geloven. Zo mooi, zo vrij, zo heerlijk. Als dat God wil dat wij zijn.
Dit was deel 1 waarin David sprak over Evangelie eerst voor jou. Volgende week staat deel 2 voor je klaar. Je kunt ons 24 uur per dag volgen via Twitter, Facebook, Instagram, YouTube en onze site goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.